Allereerst nog een mededeling, gemeente, in herinnering aan het feit dat morgenmiddag, tweede kerstdag, de kerstfeestviering voor de zondagsschool beginnen zal om 3:00 in de middag. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 118, het 12e vers, Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Het 12e vers van Psalm 118. We willen nu luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het Evangelie naar Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 89, het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd, in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, het negende vers, aan het einde van de schriftlezing uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Goedertieren en barmhartige Heere, u brengt ons deze morgen op deze bijzondere dag samen in uw huis, opdat wij samen het kerstevangelie zouden overdenken. En hoe zou dat kunnen, Heere, als wij naar binnen zien in ons eigen leven, dan is er niets wat naar u gezocht heeft of wat om het kerstkind verlegen is. Als we rondom ons zien, dan leven we in een wereld die verscheurd wordt door geweld en door oorlog en door ramp en tegenspoed. En daarom blikken we op tot u, met de bede of u zelf tot ons wilt komen, zoals gij, Heere Jezus Christus, eens gekomen zijt in het vlees, om hier op aarde het werk te doen wat de Vader u had opgedragen. Kom zo door uw geest en door uw woord in ons midden, opdat wij het wonder van het kerstevangelie mogen verstaan. En opdat wij in dat wonder ons mogen verblijden. We bidden van u, wil u ons bij de ontvouwing van uw woord alles geven wat nodig is. O koning die in Bethlehem geboren bent, wil u ons de kracht, de genade en het inzicht in de schriften geven om uw woord uit te dragen zoals u wilt dat we het verkondigen zullen. Wil u ons de genade geven om het woord zo aan de gemeente voor te houden, dat het tot eer van u mag zijn en tot heil van zondaren. Kom daartoe mee in de prediking van dat woord, met de krachtige bediening van uw geest. Wil u, o Heere, ook vanmorgen bij het luisteren alles zo maken dat wij verwonderd in de kerk mogen zitten. Wil u zo uw woord zegenen dat onze harten voor het eerst of opnieuw verslagen mogen worden. Laat het duidelijk mogen worden dat de geboorte van u, o Heere Jezus Christus, noodzakelijk was vanwege onze zonde. Dat u die diepe vernedering niet op u had behoeven te nemen als wij niet gevallen waren en gezondigd hadden. Heere, laat dat ons op deze bijzondere dag tot diepe ootmoed stemmen. Maar wil u ook ons laten zien dat er in de komst van de Heere Jezus Christus heil en zaligheid te vinden is. Want hij is gekomen om zondaren te zoeken en om hen zalig te maken. Heere, dat heil ook in de prediking door mag klinken. En dat wij mogen zien dat het enkel goddelijk welbehagen was. Soevereine liefde, waardoor hij kwam en zich wilde laten vernederen. De heerlijkheid heeft afgelegd. En de mensen in alles gelijk geworden is, hoewel zonder zonde. Heere, open onze ogen voor dat evangelie, opdat wij in stilte ons mogen verwonderen en ons hart naar dat heil mag uitgaan. Ja, raak onze kille, koude harten aan met het vuur van uw geest, opdat onze harten gedreven mogen worden naar de geboren koning en verlangen mogen, branden mogen, om hem te mogen ontmoeten en hem te leren kennen. Heere, wil dat bijzonder schenken bij hen die uw genade mogen kennen. U weet hoe ingezonken alles kan zijn, niet doordat u verandert, maar doordat wij veranderen. Niet omdat u niet dezelfde zou blijven, maar omdat wij zo vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. O Heere, wil u dan zelf uw eigen werk kronen en het bevestigen. En wil u uw volk veel doen zien in deze dagen van de grote genade die reddend verschenen is. De Heere Jezus Christus, Gods eigen Zoon, geopenbaard in het vlees. We bidden u, Heere, laat het voor uw volk kerst mogen worden, opdat ze de koning mogen aanschouwen en scheld de vijanden die aan alle kanten loeren, van buiten en van binnen. De vijanden Satan, wereld, de vijanden van zonde en eigen vleeselijkheid. Heere, neem u het weg en geef dat er in de aanbidding rust mag zijn, rust bij hem. Rust bij de geboren koning. We bidden u, wil u zo waarmaken wat we gezongen hebben. Och Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Heere, wil u dat doen uit genade. We willen elkaar aan u opdragen. We smeken of u met allen wilt zijn zoals we hier bijeen zijn in dit kerkgebouw. Meeluisteren voor de kerktelefoon. We denken in onze voorbeden bijzonder aan de vele zieken die er onder ons zijn. Sommigen zijn niet zo ernstig ziek, maar er zijn ook verscheidene ernstige zieken. En we willen hen allen ook deze morgen aan u opdragen en van u smeken of u hen bijzonder gedenken wilt. En op deze gedenkdagen, die toch altijd een bijzonder karakter dragen, hen nabij wilt zijn en wilt helpen. Wil u bijzonder uitkomst geven en laat uw genade ook op het ziekbed mogen ervaren worden. We willen heel in bijzonder zuster van Loon aan u opdragen, wie uw toestand steeds minder wordt, steeds zwakker. Heere, wanneer menselijk gesproken er alleen maar achteruitgang is, vragen we of u haar nabij wilt zijn. Indien het mogelijk is, Heere, zou u nog uitkomsten willen geven, bijzonder ook de pijnen willen verminderen. Maar vooral vragen we u, wil u op haar neerzien in uw gunst van boven en bij alle strijd die er ook op dit ogenblik is, haar uw gunst en genade niet onthouden. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. We willen vanmorgen bijzonder uw naam erkennen, dat broeder Van Wezel na zoveel weken weer met zijn gezin in de kerk mag zijn. Heren, dat is een wonder, zoals het een wonder is dat u hem gespaard hebt. En ondanks alle zorgen die er waren, de dingen toch zo voorspoedig maakte dat hij nu al met ons hier in de kerk mag zijn. Later voor hem, voor zijn vrouw, voor de kinderen en de verdere familie. De stille dank mogen zijn jegens u de Heere. Ja, leg zelf die dank in de harten. En we dragen hem ook voor de toekomst aan u op. Heere, Heere, zou u uw wonderen ook meer nog willen maken. En willen geven dat hij verder herstellen mag. Dat het zichtbaar mag worden dat u de levende God bent. Die ook in deze omstandigheden nog wonderen doen kunt en doen wilt. We bidden bovenal of u voor hem en voor al de zijnen ook deze weg, deze omstandigheden wilt gebruiken en wilt zegenen, opdat er eeuwige winst uit voort mag vloeien. We willen ook uw naam erkennen dat de familie van de Boom deze dagen mag gedenken dat zij 25 jaar door de band van het huwelijk samen verbonden mogen zijn. U hebt hen samen met de kinderen willen sparen en dragen ook deze 25 jaar, en er is alle reden, Heere, dat wij uw naam daarvoor dank zeggen. Wil u ook in hun hart de dankbaarheid geven. En geef uw zegen, ook voor de toekomst. Uw zegen in hun huwelijks- en gezinsleven. Uw zegen in alle omstandigheden. Maar schenk bovenal die zegen, die eeuwige zegen. De zegen die er alleen is vanwege het kerstevangelie. De zegen van de Heere Jezus Christus en zijn genade en gunst. Heere, ontferm u over hen, ook voor de toekomst met allen die met hen verbonden zijn. We bidden u, Heere, wil u zo aan ons denken. In al onze redenen tot dankbaarheid, die zijn er veel meer dan we noemen. Maar ook in al onze redenen om u ootmoedig te vragen, in al onze noden en moeite. Wil u op ons neerzien. Bovenal bidden we van u, vervul ons met uw genade. Maak ons leeg van alles waarmee we zo vervuld kunnen zijn en wat u en uw werk in de weg staat. En vervul ons met de genade van de Heere Jezus Christus, die om zondaren arm geworden is, daar hij rijk was. Opdat hij hen door zijn armoede rijk zou maken. Heere, geef ons daar iets van te ervaren vanmorgen. We moeten het u belijden dat wij dat in alle opzichten verbeurd hebben. Het is niet verdiend. Want wanneer u met ons zou doen naar wat wij door onze zonde verdienen, dan zou u ons voorbij kunnen en ook moeten gaan. Dan is er in ons niets te vinden waardoor wij rechten kunnen laten gelden op u, op uw genade en op uw gunst. Maar Heere, denk nog aan het ontfermen. Zie op ons neer in de Heere Jezus Christus. We vragen het om zijnentwil, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de lofzang van Zacharias, de beide eerste versen. De lofzang van Zacharias, versen 1 en 2. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En de tweede vers, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 98, het tweede vers. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, tweede vers. De tekst voor de prediking op deze eerste kerstdagmorgen is uit het schriftgedeelte wat u is voorgelezen, namelijk Lucas 2, daarvan de versen 6 en 7. Lucas 2, de versen 6 en 7. We lezen daar het woord van de Heere. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Geliefde gemeente, waar is het ons vandaag om te doen? Alleen om de kerstsfeer of om het kerstwonder? Want daartussen ligt nogal een verschil. De kerstsfeer kunnen we zelf scheppen. Met de romantiek van wat licht, gezelligheid en misschien ook nog een beetje godsdienst, want dat hoort er voor veel mensen vandaag ook bij. Maar de sfeer die wij scheppen blijft zo ijl als de lucht op een wintermorgen. En die sfeer gaat ook voorbij. Of gaat het ons om het kerstwonder? Om het kind wat geboren is, want dat is de inhoud van het kerstwonder. Ja, als het goed is, zal het ons vandaag en ook vanmorgen in deze dienst toch daar ten diepste om begonnen zijn. En is dat ook onze bede op deze dag? Heere, laat mij iets van het wonder van de geboorte van de Heere Jezus Christus verstaan. En als de Heere op die bede uit genade antwoord geeft, ja, dan wordt het een kerstdag die nooit voorbij zal gaan en die onvergetelijk is. En vandaar dat we vanmorgen met de hulp van de Heere samen stil willen staan bij het wonder van Christus geboorte. Daarbij letten we op drie dingen vanuit de tekst. In de eerste plaats, hij wordt aan de mensen gelijk. In de tweede plaats, hij wordt door de mensen veracht. En in de derde plaats, hij gaat onder de mensen wonen. Het wonder van Christus geboorte. Ten eerste, hij wordt aan de mensen gelijk. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ten tweede, hij wordt door de mensen veracht. Neergelegd in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En ten derde, hij gaat onder de mensen wonen. De eerstgeboren zoon van God. Er zijn zo van die dingen, we kennen ze allemaal in ons leven, hoop ik, waarvan we met nadruk zeggen, dit is de hand des Heren. Dit wordt bestuurd. Dit zijn niet maar dingen die zomaar gebeuren. Nee, hier zit de goddelijke voorzienigheid heel nadrukkelijk achter. Dat was zeker zo in het leven van Jozef en Maria, nadat bekend geworden was dat Maria de zaligmaker van zondaren ter wereld zou brengen. Toen werd alles bestuurd. Toen werd het bestuurd door de voorzienige hand van God dat zij naar het zuiden trok, naar haar nicht Elisabeth en daar 3 maanden bleef. Toen werd het bestuurd dat Jozef, die aanvankelijk met 1000 vragen... in stilte zijn strijd streed, overtuigd werd en niet aarzelde om Maria, met wie hij ondertrouwd was, ook tot zich te nemen als vrouw. Toen werd het ook bestuurd dat die twee op zekere dag op weg gingen naar Bethlehem. Want dat was toch de zaak die in de profetie van het Oude Testament zo nadrukkelijk was voorspeld. Christus zou in Bethlehem geboren worden. En gij, Bethlehem, Juda, zijt gij klein om te wezen onder de kinderen van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn van ouds. En hoe dat moest? Ach, misschien hebben Jozef en Maria zich dat wel afgevraagd. Want ze woonden immers in Nazareth, daar in het hoge noorden, in het Galilea waar de heidenen woonden. Maar uiteindelijk zorgde God daarvoor. En dan moet u de lijn van dit overbekende hoofdstuk maar een moment in uw gedachten brengen. Dan bestuurt God alles en gebruikt daarvoor zelfs de hoogste machthebbers van die tijd. Zelfs de keizer van Rome, zijn majesteit Augustus. En zijn stadhouder, zijn legaat, zoals zijn officiële titel was, Quirinius. Of zoals het in de Griekse tekst heet, Kyrenios, Cyrenius. Ja, die moesten er dienstbaar aan zijn. Want een volkstelling werd afgekondigd. En op hoog bevel van de keizer van Rome voerde zijn legaat, zijn plaatsvervanger in Syrië, dat allemaal uit. Ja, en toen moesten Jozef en Maria wel naar Bethlehem. Niet zozeer omdat iedereen naar de stad van zijn vaderen moest, maar omdat ze vermoedelijk, ook al waren ze verarmde koningskinderen, nog enige bezittingen in Bethlehem hadden. Al was het misschien maar een stukje weidegrond. Ze moesten naar Bethlehem om dat te laten registreren. Om aan hun administratieve verplichtingen te voldoen. Volgens het bevel van de hoge keizer. En dat was de reden onder de voorzienige leiding van God. Dat Jozef en Maria uiteindelijk toch in Bethlehem terechtkwamen. Gods hand leidde hen daarheen. Want van alle dingen die ons hier beschreven staan, geldt het heel nadrukkelijk. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En zo komen ze in Bethlehem. En daar in Bethlehem vinden ze een plaats om te overnachten. Nee, het is niet de herberg. De herberg waarvan er misschien één of meer waren in Bethlehem, dat weten we niet. Want die herberg had de deuren voor hen gesloten. Was misschien vol. Of misschien ook niet. Misschien werden deze twee arme mensen naar de stal verwezen, omdat ze nu eenmaal arm waren. En de herbergier van hen niet veel geld, niet veel fooi verwachtte. In elk geval, ze komen terecht in een stal. En daar verblijven ze. En misschien enkele dagen na hun aankomst, sommigen zeggen diezelfde nacht al, gebeurt het wonder. De maanden van Maria zijn voorbij. En het kind wordt geboren. Het staat er zo heel eenvoudig. Er is eigenlijk niets bijzonders aan deze woorden. Het geschiedde als zij daar waren, dat zij baren zou. En zij baarden haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe. Niets bijzonders. Een eenvoudige geboorte van een eenvoudig kind. Uit eenvoudige ouders. Een voorspoedige geboorte ook. Want we lezen niets van zorgen. We lezen niets van complicaties zoals dat vandaag genoemd wordt. Het kind wordt geboren. Het staat er zo heel eenvoudig. En toch, gemeente, mogen we niet vergeten dat in deze kernwoorden van dit hoofdstuk, die zo heel eenvoudig klinken, het grootste wonder wat in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden beschreven wordt. En dat wordt al aangeduid in die hele kleine uitdrukking. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Er staat niet en zij baarde hun eerstgeboren zoon. Dat zou je toch verwachten, als het ging om een gewoon kind van vader en van moeder. Zij baarde hun zoon. Nee, zij baarde haar zoon. Want de Heere Jezus Christus is inderdaad de zoon van Maria. Maar niet de zoon van Jozef, althans niet de lijfelijke zoon van Jozef. Hij is de zoon van God. En Jozef, hij mag de vader voor de wet zijn. Hij mag straks het kind de naam geven op de 8e dag. Hij mag het kind ook besnijden. Maar de vader is hij niet. Waarom? Waarom werd Jozef als vader voorbij gegaan, uitgeschakeld, zouden we bijna zeggen? Wel, daarvoor zijn veel redenen te noemen. Laten we vanmorgen maar heel eenvoudig zeggen: omdat dit kind niet een gewoon kind is. Omdat dit kind de zoon van God is, die het vlees aanneemt, die mens wordt, die geboren wordt. En dat is een trek die ook in het kerstevangelie zo heel nadrukkelijk aan ons wordt voorgehouden. Jezus Christus is niet een kind als alle andere kinderen. Dan zou hij ook in zonde ontvangen en geboren zijn. Nee, hij is de heilige Zoon van God. En in zijn geboorte heeft hij zelf, klinkt merkwaardig, het initiatief genomen. Het gaat van hem uit. Geen kind dat geboren wordt zoekt zelfs zijn geboorte of heeft erom gevraagd. Er zijn wel mensen, zelfs in de Bijbel, die zich afvragen: waarom werd ik ooit geboren? Ik heb er zelf niet om gevraagd. Jezus Christus, met alle eerbied gezegd, heeft erom gevraagd, heeft er naar gezocht om geboren te worden. Hij wilde geboren worden. En als hij geboren wil worden, neemt hij door de wonderlijke, onnaspeurlijke werking van de Heilige Geest uit Maria de Maagd vlees en bloed aan. En zo komt hij op de wereld. Hij wilde komen. Zijn geboorte uit Maria is een zaak van zijn goddelijk willen. Hij wilde komen. Omdat hij de eer van zijn vader wilde herstellen. En omdat hij zondaren zalig wilde maken. En zo spreekt uit die geboorte van de Heere Jezus de liefde van hem die komen wilde, deze eerstgeboren zoon. Hoe komt hij? Wel, de tekst maakt dat heel erg duidelijk. Hij wilde komen, hij kwam als de eerstgeboren zoon van Maria. En daarin zien we dat hij de mensen in alles gelijk wordt. Hij wilde dus ook bij zijn geboorte de mensen volkomen gelijk worden. En daarom kwam hij in dit leven zoals wij allemaal in dit leven gekomen zijn. Langs de weg van de geboorte. En dan lijkt het inderdaad een gewoon kind. Want Maria brengt het kind ter wereld en wikkelt het in doeken. Dat is niet een teken van armoede zoals soms gezegd wordt. Wikkelen in doeken, dat gebeurt met alle kinderen in het oude Israël. Net zo goed als de kinderen in onze dagen worden aangekleed. Zo wordt het kind in het oude Israël de eerste weken in doeken gewikkeld. Ook de Heere Jezus. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Geboren als een hulpeloos kind in doeken gewikkeld. In doeken gewikkeld om hem te beschermen tegen infecties en ziekte. Want hij is de mensen in alle dingen gelijk geworden, zelfs ook vatbaar geworden voor ziekte. Zelfs ook vatbaar geworden voor de gevolgen van de zonde. Alleen de zonde zelf. Nee, die kent hij niet. Alles heeft hij op zich genomen. Hij is de mens volledig gelijk geworden. Maar de zonde, die heeft hij niet, zegt de Bijbel. En zo is de Heere Jezus de mensen in alle dingen gelijk geworden. Dat moest, dat had God zo bepaald. Dat wilde hij zelf ook in zijn onuitsprekelijke gunst en liefde. Want mensen die geboren worden op deze aarde, worden geboren als kinderen van Adam. En als Adams kinderen zijn zij onderworpen aan de zonde en aan de vloek, aan de schuld en aan het oordeel. Er is niemand op deze wereld die als zondeloze geboren wordt. Wij zijn alle van het allereerste begin van ons leven aan de zonde en aan de dood onderworpen. Kijk, en om zondaren van die dood en van die vloek te bevrijden, moest de Heere Jezus Christus zo in het vlees komen, geboren worden. Alleen zonder zonde. Hij moest de mensen in alle dingen gelijk worden. Om hen zo van de zonde en de vloek, ook van de zonde en de vloek waarin zij ontvangen en geboren worden, te bevrijden. Mag ik het zo vanmorgen vragen in deze eerste dienst op de kerstdag? Hebben wij zo ons leren verwonderen over de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees? Het feit dat hij wilde komen. Het feit dat hij wilde komen onder de mensen. En de mensen in alle dingen gelijk wilde worden. Om zo de verlosser van zondaren te zijn. O, daar gaan we iets van zien. Als we gaan inleven. Wie wij zijn voor het oog van de heilige en volmaakte God. Dat wij zondaren zijn. En niet alleen maar zondaren die zo af en toe iets verkeerds doen. Want zo denken we meestal over onszelf niet. We zijn mensen niet volmaakt. We doen zo af en toe iets verkeerd. Maar verder zijn we behoorlijk goed. Maar zo zijn we niet in Gods ogen. In Gods ogen zijn we zondaren van het begin van ons leven, van de allereerste ritselingen van ons bestaan af. En zelfs onze beste daden, ze zijn nog met zonde doordrenkt en bevlekt. En als dat op ons afkomt, dat we zo gezondigd hebben, en vanaf het begin van ons leven kinderen des torens zijn. En dan wordt verkondigd het evangelie van de geboorte van de Heere Jezus. Dat hij kind wilde worden, mens wilde worden. Eén van ons wilde worden. Dan wordt het een ontzaggelijk wonder. Want waar wij niets dan zonde voortbrachten. Onszelf niet konden verlossen. Uit de mens geen verlosser kon voortgebracht worden. Daar heeft God zelf voor een verlosser gezorgd. Hij zelf heeft hem op wonderlijke wijze geboren doen worden. Hij zelf heeft hem de mensen gelijk gemaakt. Geschenk van het alvermogen. Christus, de mensen gelijk geworden. Hij is de van God gegeven verlosser. Hij is de verlosser die kwam en die zondaren zalig kan maken. O, wat zou dat niet in ons hart de snaren van verwondering en de snaren van aanbidding moeten beroeren op deze dag. En toch, het deed het niet in de dagen waarin de Heer Jezus Christus geboren werd. De snaren van het oude volk van Israël, de snaren van de harten van de schriftgeleerden en de overpriesters, ze werden niet beroerd. Want toen de Heer Jezus geboren werd, tekende zich al af wat zijn weg zou worden. Een weg van miskenning en verachting en vernedering. U leest dat ook al heel indirect, zouden we zeggen, aangeduid in de tekst. Want toen Jozef en Maria in Bethlehem kwamen en een plaats zochten om daar de nachten door te brengen, toen zij ook een plaats zochten voor het kind dat geboren zou worden, toen was er geen plaats. Er staat dat Maria, toen zij het kind ter wereld bracht, in doeken wikkelde en dat het neergelegd werd in de kribbe. Dat is in een trog uitgehouwen, vermoedelijk in de rotsbodem. Een trog waaruit de dieren aten. Dat werd de wieg, de plaats waar de Heer Jezus als kind werd neergelegd. Want er was maar één plaats voor Jozef en Maria in Bethlehem, en dat was een stal. En zowel de kribbe als de stal zijn zeker tekenen van vernedering en verachting. Hoe we ook de woorden lezen, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Want die woorden worden wel verschillend uitgelegd. Er is de bekende uitleg. Deze. In die herberg, daar, in die plaats Bethlehem, daar was geen plaats, want de herbergier, de man die over die herberg het opzicht had, die sloot voor deze mensen de deur, omdat de plaats vol was, of omdat hij de mensen te arm vond. En dat is zeker mogelijk, geen plaats in Bethlehem voor Jozef, Maria en ook voor het kind dat Maria draagt onder haar hart. Het zou ook iets anders uitgelegd kunnen worden, omdat dat voor hen geen plaats was. U moet u namelijk niet te veel voorstellen van zo'n herberg. Het woord wat hier gebruikt wordt betekent eigenlijk niet veel meer dan een omheinde binnenplaats. Dus een binnenplaats, geplaveid met tegels, omheind door vier muren. En langs die vier muren had je dan wat afdakken, gestut door pilaren, en midden in die binnenplaats had je een waterput. Nou, en onder die pilaren, daar rustte een koopman met zijn vee of met zijn dieren die hij gebruikte als lastdieren. Aan de andere kant rustte iemand die op weg was in verband met keizerlijke verplichtingen naar de stad Damascus. Daar zat een reiziger uit Egypte. Ja, dat was toch geen plaats voor een vrouw die een kind ter wereld moest brengen? Inderdaad, dat kan ook in de tekst zijn opgesloten. Maar dan was er bij zo'n herberg toch nog wel een afgesloten kamer. Dan was er in Bethlehem toch ook nog wel een huis, een woning, waar mensen in die omstandigheden konden worden opgevangen. Hoe stond het met het oud-Israëlitische recht, met de wet van Mozes, waarin het gastrecht en de gastvrijheid hoog in het vaandel geschreven was? Nee, er was in Bethlehem geen plaats, dat was ook geen plaats, die herberg. Maar de herbergier bracht deze vrouw en haar man niet onder in zijn eigen vertrekken. En de inwoners van Bethlehem boden hen ook geen plaats in hun woning. De enige plaats die voor hen open stond, was een stal die hen in der haast en met verachting werd toegewezen. En zo leest u in deze woorden, hoe u ze ook uitlegt, toch iets van grote verachting, geen plaats voor deze. De wet van het gastrecht, met voeten getreden, voor de moeder van de Zoon van God, voor zijn vader na de wet, ja, voor de Zoon van God zelf, voor hem was geen plaats. Niet alleen in Bethlehem trouwens, want we lezen dat wanneer korte tijd later de wijzen uit het oosten in Jeruzalem aankomen en de vraag stellen, waar is de koning der Joden geboren? Zomaar aan voorbijgangers in Jeruzalem, en die voorbijgangers brengen ze uiteindelijk bij Herodes, bij het paleis. En Herodes brengt ze uiteindelijk bij de overpriesters en de schriftgeleerden, en die zeggen meteen, ja, die zal geboren worden in Bethlehem. Dan is er niet één in Jeruzalem die met de wijzen meegaat. En de koning in Bethlehem gaat dan bidden. Er is in de harten van het vrome, eigen gerechtigde Jeruzalem geen plaats voor de Heere Jezus. En zo ziet u dat ook in het evangelie naar Johannes samengevat, als Johannes de geboorte van de Heere Jezus beschrijft, in dat diepe, ontroerende eerste hoofdstuk, dan zegt Johannes, het woord is vlees geworden. Maar dan staat daar ook, hij is tot het zijne gekomen, tot het verbondsvolk, hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen, zijn verbondskinderen, Israëlieten, ze hebben hem niet aangenomen. Er was geen plaats. Hij werd door de mensen niet begeerd. Al bij het begin van zijn leven wordt hij uitgebannen naar een stal en in de rotsgrond uitgehouwen voer trog een krib is een bed. Een man van smarte en verzocht in krankheid en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Want voor hem was geen plaats. Ziet u hoe het lijden van de Heere Jezus Christus zijn eerste begin al heeft bij de kribbe. Rondom de kribbe staat als het ware de rouwrand van Golgotha. Voor hem geen plaats. En weet u, dat is niet alleen waar van de omstandigheden waaronder de Heere Jezus geboren werd. Daar in Bethlehem, bij die herberg en bij die Bethlehemieten. Nee, daar was geen plaats. Maar het is ten diepste dit hele gegeven uit de tekst. Een aanduiding van wat leeft en woont in de harten van mensen. Vroeger in de dagen van de omwandelingen van de Heere Jezus Christus was er voor hem geen plaats, was er voor hem nergens ruimte te vinden. Veracht en de onwaardigste onder de mensen. En zou het vandaag anders zijn? Zou het in deze wereld anders zijn, waar iedereen over deze wijde wereld heen het kerstfeest op zijn of haar wijze viert? Zou er echt plaats zijn voor de Heere Jezus Christus? Waar op de slagvelden, bijvoorbeeld in Joegoslavië, een soort kerstbestand gehouden wordt? Zou er echt plaats zijn op die plaatsen hier in Nederland, waar men de kerstdagen doorbrengt in plezier, in jolijt, in drinken en feestvieren? Maar nog veel indringender zou er echt plaats zijn voor hem in uw hart, in jullie hart, in mijn hart. Want dat is de vraag die tenslotte de meest brandende vraag is vanmorgen hier in de kerk. Is er plaats voor de Heere Jezus Christus in ons leven? Ach, en als we dan eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, eigenlijk is er voor alles plaats in mijn leven. Eigenlijk kunnen we ons juist ook in deze laatste dagen van het jaar met zoveel dingen bezighouden. En dat hoeven niet allemaal verkeerde dingen te zijn. Het kunnen ook hele goede en noodzakelijke dingen zijn. Maar we kunnen ons met zoveel dingen bezighouden. Maar het ergste is, als al die dingen ons hart zo vervullen dat er geen plaats is voor de koning die in Bethlehem is geboren. Want wat is de grootste verachting, de meest smadelijke verachting voor de Heere Jezus, gemeente? Dit, dat hij tot het zijne komt en dat er bij het zijne geen plaats is. Wanneer lezen we dat de Heere Jezus Christus tijdens zijn omwandelingen hier op aarde in snikken is uitgebarsten? Dat leest u één keer. U leest wel dat hij weende bij het graf van Lazarus. Maar u leest één keer dat zijn ontroering hem te machtig wordt. En dat hij in snikken uitbarst. Want zo staat het in het oorspronkelijke woord. Dat is als hij van de berg afkomt en Jeruzalem ziet liggen. En Jeruzalem, het onbekeerlijke Jeruzalem waar voor hem geen plaats is. Zo op zijn hart gaat wegen. Dat hij het zegt, terwijl de snikken zijn stem verstikken. Jeruzalem. Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, zoals een kip de kuikentjes onder haar vleugels vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Dat is de grootste smaad voor de geboren koning. Diepste ontroering in zijn middelaarsziel. Gij hebt niet gewild. Geen plaats door de mensen veracht. Als we dat zo op ons afzien komen in deze morgengemeente, dan is er alle reden om die vraag aan onszelf te stellen. En om onszelf te onderzoeken, biddend voor het aangezicht van de Almachtige. Hoe staat het met ons? Is er plaats voor de Heere Jezus? Is er door genade ruimte gekomen voor Christus in ons leven? Hebben we hem nodig leren krijgen als borg voor onze schuld? Als degene die alleen onze zonde bedekken kan voor een heilig en toornend God? Hebben we hem nodig gekregen als Jezus Christus, zaligmaker en koning? O, als dat nog niet het geval is, dan laat de prediking van het kerstwonder een hele dringende waarschuwing horen. Een waarschuwing waarvan ik de Heere bid of hij mag worden toegepast aan uw ziel met zo'n kracht, dat u hem deze kerstdagen, ja uw hele leven nooit meer kwijt mag raken. Als er geen plaats is voor Christus vanwege uw hardheid, zonde, schuld, ongeloof en onbekeerlijkheid, dan wandelt, dan leeft u op deze kerstdagen zonder Jezus. En een leven zonder de Heere Jezus, zonder zijn bedekkende bloed, is een leven zonder God. Het is een leven dat eindigt in de dood. Mijn beste vriend, als u niet tot bekering komt, indien gij u niet bekeert, dan komt u om. En dan zullen al die honderden en voor vele duizenden preken, ook die vele kerstpreken, zelfs de kerstgeschiedenissen op de zondagsschool, tegen u getuigen. Want Christus is gekomen en heeft op die eenvoudige wijze zijn komst ook aan u, ook aan jou laten verkondigen. Maar er was voor hem geen plaats. Gij hebt niet gewild. Ja, zegt iemand, maar wat is dan nodig? Hoe komt er dan plaats voor de Heer Jezus? Hoe komt er ruimte voor hem? Hoe krijgt een zondaar hem nodig? Ik heb hem gezocht. Ik heb hem gebeden. Misschien wel ernstig gebeden. Maar er is nooit iets veranderd in mijn leven. Wel weet u hoe de Heere Jezus Christus plaats krijgt in het leven? Inderdaad, op het gebed. Maar toch altijd, en dat is het diepste wat u daarvan zeggen moet, omdat hij zelf plaats maakt. Omdat hij zelf plaats bereidt. Laten we kijken naar de tekst. De Heere Jezus Christus, hij wilde geboren worden, nam vlees en bloed aan uit de maagd Maria. Terwijl hij niet geacht werd. Terwijl hij wist dat hij verworpen werd. Terwijl hij van eeuwigheid wist dat zijn leven aan het kruishout zou eindigen. De Heere Jezus, hij komt toch. Hij wil wonen onder de mensen die hem verwerpen. Hij wil wonen onder de mensen die hem straks zullen bespotten. Hij wil wonen onder mensen die hem straks aan het vloekhout der schande zullen nagelen. En daarom zegt Johannes het juist ook. En vergeet niet, hij schrijft zijn evangelie na de kruisiging en na de opstanding. Daarom schrijft Johannes het ook met stille verwondering. En het woord is vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond. Hij is niet alleen gekomen. Maar als kind geboren is hij onder ons blijven wonen. Heeft hij de bepaalde raad van God uitgediend tot aan het kruishout. O gemeente, het zou te begrijpen geweest zijn als de Heere Jezus op deze aarde gekomen was. En als hij op deze aarde gekomen, al die vijandschap en dat verzet ontdekkend, dat hij zegt, ik verlaat deze aarde weer. Ik ga weer weg. Maar dat heeft de Heere Jezus niet gedaan. Hij is niet door de afwerende afkeer en het verzet teruggegaan naar de hemel. Hij is op deze wereld gekomen en heeft onder zulke mensen gewoond. Te midden van zondaren, te midden van mensen die hem afwezen. Te midden van broers en zusters die hij later kreeg, want Jozef en Maria hebben meer kinderen gehad. Die niets van hem wilden weten. Te midden van zijn naaste verwanten die hem de rug toekeerden. Hij heeft onder ons gewoond. Onder ons gewoond. En weet u wat dat wil zeggen? Dat wil allereerst zeggen, hij wil met zulke mensen te doen hebben. Dat is het wonder van kerst en van het leven van de Heere Jezus. Hij wil met zulke mensen van doen hebben, met zondaren. met mensen die in onbekeerlijkheid en ongeloof hun harten toesluiten. Met schuldigen. Hij wil met zulke mensen te doen hebben. En laten we daar niet licht over denken. Over dat feit dat de Heer Jezus Christus onder zulke mensen moest wonen. Want als de Heer Jezus Christus onder zulke mensen woont, dan betekent dat voor hem dat hij iedere dag, iedere seconde de heilige Zoon van God in aanraking komt met de zonde. Hij die geen zonde gekend nog zonde gedaan heeft, wiens hart afkerig was, walgde van de zonde. Hij moest leven onder het dak van een zondige vader en een zondige moeder. Hij kwam in aanraking met de zonde van mensen in zijn plaats Nazareth. En later komt hij in aanraking met het verzet en het wanbegrip en het ongeloof en de spot en de hoon. En toch heeft hij onder ons gewoond. Professor Wisse heeft het eens zo uitgedrukt. Hoewel hij iedere seconde de pestwalm van de zonde inademde, bleef hij onder ons. Wat een wonder dat de Heere Jezus onder ons gewoond heeft. Dat betekent dat hij met zondaren zoals wij te doen wil hebben. Maar het betekent meer. Hij wil niet alleen met zondaren te doen hebben, hij zoekt ze ook. Want toen hij geboren werd daar in die stal, en als kind in die kribbe gelegd werd, was dat een diepe vernedering voor de Heere Jezus. Maar juist op die nederige plaats wil hij geboren worden, want daar kan hij juist arme mensen opzoeken en ontvangen. Die stal, dat was geen plaats voor de Heere Jezus wanneer we letten op zijn heerlijkheid. Maar het was juist de plaats voor de Heere Jezus wanneer we letten op zijn vernederende, zichzelf overgevende liefde. Want daar pasten arme mensen als Jozef en Maria. En zij zijn de eerste die het kind van Bethlehem zien. En straks komen ruwe herders die daar buiten zitten, de nachtwacht te houden over hun kudde. Herders, uitgestotenen in die dagen uit de maatschappij. Mensen die als onbetrouwbaar te boek stonden. Mensen die volgens de wetten van de synagoge niet eens een getuigenis mochten afleggen in het gericht, omdat ze zo onbetrouwbaar waren. En mensen die binnen de synagoge eigenlijk ook geen plaats hadden. Ze werden er gauw uitgeworpen, want het was het ergste soort van de maatschappij. De allerarmste, de allerellendigste. Zulke mensen. Nee, die zouden nooit welkom geweest zijn als de Heere Jezus in de woning van een van de rijken in Bethlehem geboren was. Of zeg, in het paleis van Herodes geboren was. Maar nu de Heere Jezus arm geboren wordt, daar een plaats voor zich bereidt in die stal, in die kribbe. Daar kunnen juist die arme herders, uitvaagsel van de maatschappij, daar zijn ze welkom. En nu is de Heere Jezus gekomen en hij heeft onder ons gewoond. En nu zijn armen en schuldigen, zondaren, bij hem welkom. Want in het gewaad van het kerstevangelie nodigt de Heere Jezus. Wie nodigt hij armen, ellendigen, schuldigen? Mensen die een hart hebben waar geen plaats is. Mensen die geen weg weten. Mensen die alleen maar schuld hebben. Mensen die zelfs nadat ze genade van God hebben ontvangen, nog zoveel dwaasheid en nog zoveel zonde in hun eigen leven tegenkomen. Zulke mensen. Die nodigt hij. Daar is hij voor gekomen. En aan zulke mensen wil hij alles schenken. Hij wil plaats voor zichzelf maken in hun hart. De hindernissen wegbreken. Het koude hart in brand zetten. Hij wil aan het geloof schenken. Geloof en liefde. Waardoor hun hart naar hem uitgaat. En waardoor door woord en geest hun hart zo als het ware in brand wordt gezet. Dat ze de herders gaan verstaan. Als die straks in het donker na de engelenzang tegen elkaar zeggen. Komt en laat ons naar Bethlehem gaan. En laat ons zien het woord wat daar geschied is. Want waar Christus Jezus plaats gaat bereiden in ons leven, gemeente, daar wordt ons hart een verbroken hart. Daar worden wij arme zondaren. Maar daar wordt een verbroken hart ook een brandend hart, weet u. Een hart wat uitgaat naar de Heere Jezus Christus. Een hart wat de herders heel zachtjes nazegt, komt. Laat ons heen gaan naar Bethlehem. Nee, dat betekent niet dat wij letterlijk naar Bethlehem moeten gaan, want daar vindt u hem toch niet. Daar vindt u alleen maar een kerk en allerlei fraaie dingen voor toeristen. Maar daar vindt u de Heere Jezus niet. Maar het woord van God zegt, komt en laat ons naar Bethlehem gaan in die zin. Dat mensen wier hart door de genade en de geest van Christus wordt aangeraakt. Die worden, mag ik die oude uitdrukking gebruiken, gaande gemaakt. Op weg gebracht. En die gaan Christus zoeken. En waar gaan ze hem zoeken? Nee, niet op een bepaald plekje hier op deze wereld. Die gaan hem zoeken in het woord. En in het gebed. Die gaan smeken, Heere, open mijn ogen. Opdat ik hem die geboren koning vinden mag en ontdekken mag in het woord. Maak ruimte voor die koning in mijn hart en open mijn ogen voor deze koning. Zoals hij zich openbaren wil door zijn heilig woord. En dan gaat u het zien. En dat mogen we op deze kerstmorgen ook niet onvermeld laten. Dat de Heere Jezus Christus, die toen en daar in Bethlehem geboren werd, dat diezelfde Heere Jezus door zijn woord en geest nog steeds wil wonen. Niet alleen bij Maria en Jozef, of bij Petrus en Johannes en latere discipelen. Maar dat die verheerlijkte Heere Jezus die aan de rechterhand van de Vader is nog steeds wil wonen. Bij wie? U weet het toch wat Jesaja zegt? Bij die die voor mijn woord beeft. En die van een nederige en verbroken geest is. Daar wil de Heere wonen. Daar komt plaats. Waar harten verbroken worden en harten klein, geopend, gaan verlangen, gaan uitzien naar hem. Daar komt plaats. Och, dan leer je jezelf zien als zo'n herder, zo'n schuldige, zo'n zondaar. Dan heb je niets aan te bieden of niets mee te brengen. Maar de Heere maakt plaats waarvoor hem helemaal geen plaats is. Hij maakt plaats in het leven van een zondaar. En als hij plaats gaat maken, dan wordt het hart zo vervuld van verlangen. En wanneer hij meer en meer laat zien vanuit het woord wie hij is, dan gaat zijn persoon en zijn werk zo spreken, dat je in hem de zaligheid van God gaat zien. Het kind gekomen om zondaren zalig te maken. om hen te redden uit de diepste nood. Het kind gekomen om alle deugden van God te verheerlijken. Het kind gekomen om Gods werk te doen hier op aarde. Het kind gekomen om een zondaar als ik zalig te maken. Ja, dan zie je in dat eenvoudige kind, zoals het woord over hem spreekt, dat God trouw zijn woord houdt. En dat God door Jezus Christus in deze verzonken gevloekte aarde te brengen, gedacht heeft aan zijn genade. En dat God zijn trouw aan Israël nooit zal krenken. Dat ga je dan van harte meezingen. Voor hem was bij mij geen plaats. Maar hij heeft plaats gemaakt, genade geschonken. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u om uw grote naam dank te zeggen dat u in Christus Jezus gekomen zijt. En dat u gedacht hebt aan uw genade en uw trouw aan Israël nooit hebt gekrenkt. Heren, dat is uw goddelijk werk. En wij belijden daartegenover onze zonden en onze schulden. O, laat dat oprecht mogen zijn in ons aller hart. Want bij ons is geen ruimte. Bij ons is geen plaats. We kunnen vol zitten. Zelfs verzadigd zijn met alles. Zonder u te kennen. Heren, dat die nood ons zo op het hart gebonden wordt. Dat we gaan zoeken om die grote genade die verschenen is in Christus Jezus. Dat we hem nodig gaan krijgen, opdat hij in ons harde hart ruimte maakt. Ons kille hart in brand zet. Ons stenen hart verbreekt. En opdat er zo plaats mag komen door uw genadewerk. En onze harten mogen gaan branden om u te kennen. Er liefde komt tot u, o gekomen koning. Heere, wil u dat op deze dag genadig schenken. O Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Schenk dat ook wanneer we vanavond opnieuw samenkomen. En verder deze zo bekende geschiedenis willen overdenken. O Heere, geef dat er vanavond brandende harten mogen zijn. Brandend vanwege de geestelijke vragen. Brandend in Gods gemis. Brandend in verlangen om de koning der koningen, Jezus Christus, te leren kennen. Heere, maak zo plaats in ons leven. En wees zo de geboren koning in ons midden. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf, ook deze morgen. Voor alle bezwaren die u wegnam. Wil u ook verder deze dagen alles wel maken. We bidden het alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 72, het zesde vers, zingen we samen als slotzang. 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.